Ik heb gekozen om vanavond Gods woord aan u te verkondigen vanuit Openbaring 3, die laatste van die 7 brieven wat Christus aan zijn apostel Johannes gedicteerd heeft en wat aan die gemeentes verstuurd is en daarvoor gelezen is. Die brief van de gemeente van Laodicea. Dat dan nog niet een speciale reden voor mij was om hier die tekst te kiezen, zal ik in die preek zelf wel voor u verduidelijken. Maar kom eens, lees eerst die brief. Christus zegt voor Johannes, schrijf aan die engel van die gemeente van die Laodicense, dit zegt die Amen, die getrouwe en waarachtige getuige, die begin van die schepping van God. Erken jouw werken, dat je niet koud is en ook niet warm niet. Was jij toch maar koud of warm? Maar nou, omdat je lauw is en niet koud of warm niet, zal ik jou uit mijn mond spuug. Want jij zei, ik is rijk en het verrijk geworden en ik heb dan niks gebrek niet. Maar je weet niet dat het jij is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is niet. Ik raai jou aan om van mij te koop goud wat door vuur gelouter is, zodat jij kan rijk worden. En wit kleren, dat je jou kan aantrekken. En die schande van jouw naaktheid niet openbaar wordt niet. En zalf, om jouw oeën te zalf, zodat je kan zien. Allemaal wat ik lief heb, bestraf en tuchtig ik. Wees dan ijverig en bekeer jou. Kijk, ik sta bij die deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort in de deur openmaak, zal ik ingaan naar hem toe en samen tot maaltijd hou en hij met mij. En om wat oorwin, zal ik hem samen met mij te zitten op mijn troon, zoals ik ook oorwin het en samen met mijn vader op zijn troon gaan zitten. Wie je oor het, laat hem hoor wat die geest voor die gemeentes sê. Christus noemt hemzelf die begin van die schepping van God in hier die brief. En daarmee verwijst hij duidelijk naar die Spreukenboek onder meer. En ik wil daaruit een paar gedeeltes met u lees. Die eerste gedeelte is niet op die liturgiebord gekomen. En dit is hoofdstuk 2 van Spreuken. Spreuken 2. Mijn zoon, als jij mijn woorden aanneemt en mijn gebooien bij jou bewaart, zodat je hart, zodat je oor laat luisteren naar wijsheid, jouw hart neigt tot verstand, ja, als jij naar die inzicht roept, naar die verstand jouw stem verheft, als jij dan zoekt zoals naar zilver en dit naspeurt zoals verborgen schatten, dan zal jij die vrees van de Heere verstaan en die kennis van God vinden. Want die Heere gee wijsheid uit zijn mond, komt kennis en verstand. En hij bewaart hulp voor die oprechters. Hij is een schild voor die wat rechtskapen wandel, doordat hij die paaien van die recht bewaakt en die weg van zijn gunstgenoten bewaart. Dan zal jij gerechtigheid en recht verstaan en rechtvaardigheid, elke goede pad. Want wijsheid zal in jouw hart komen en kennis voor jouw ziel lieflijk wees. Oorleg zal oor jou wacht hou. Verstand zal jou bewaak, om jou te redden van die weg van die slechte, van die mens wat valse dingen spreekt, van die wat die paaien van oprechtheid verlaat, om op weer van duisternis te wandelen. Die wat hulle verheeg en kwaad doen, wat juich oor die valse streken van die slechte, van wie die paaien verkeerd is en wat afwijk in hulle sporen, om jou te redden van die vreemde vrouw, van die ontuchtige, wat met haar woorden vlei, wat die vriend van haar jeugd verlaat en die verbond van haar God vergeet, want haar huis zinkt weg naar die dood en haar paaien naar die skimmen, allemaal wat bij haar ingaan, komt niet terug niet en bereikt die paaien van die leven niet. Zodat jij kan wandelen op die weg van die goeies en die paaien van die rechtvaardigers kan houden. Want die oprecht is, zal die land bewonen en die rechtskapen is daarin oorblij, maar die goddeloze sal uit die land uitgeroei, en die ontrouwes sal daaruit weggeruk word. En dan vervolg ons in hoofdstuk 3, nie vanaf vers 11 nie, maar vanaf vers 13, vers 13 tot 15. Hoofdstuk 3 vanaf vers 13. Gelukkig die mens wat wysheid gevind het, die mens wat verstand kry, want die verkryging daarvan is beter as die van silwer, en die verwerwing daarvan beter as van goud. Dit is kostliker as korale, en al jou kleinoode kan daar nie meer vergelyk word nie. En dan blaai ons verder na die 8ste hoofstuk. Waarvan ons eerst die begin lees, 1 tot 6. Roep die wysheid nie, en verhef die verstandigheid nie haar stem nie. Op die top van die hoogtes langs die weg, op die kruispunt van die paaie staan sy, aan die kant van die poorte, by die uitgang van die stad, by die ingang van die deure, roep sy hart op, ek roep na julle, manne, en my stem is tot die mensekinders, leer toch skranderheid verstaan, eenvoudig is, en dwaase, leer verstandigheid verstaan, hoor, want ek sal voortreffelike dinge spreek, en my lippe gaan oop, vir wat reg is, en dan lees ons die 10de vers, neem my tug aan, en nie silwer nie, en kennis, liever as uitgesoekte goud, en dan lees ons verder by vers 19, My vrug is beter as goud en as fijn goud en my opbrengs as uitgesoekte silwer. Ek, die wysheid, wandel op die weg van gerechtigheid in die middel van die paaie van reg, om die wat my lief het, een besitting te laat erwe en hulle skatkamers vol te maak. Die Heere het my berei as eersteling van sy weg. En dit is wat aan Christus herinner in sy brief aan die Laodiceense. Voor sy werke van ouds af, van eeuwigheid af is ek geformeer, van die wysheid af, van die begin af, van die voortyd van die aarde af. En dan laastens, lees ons vanaf vers 34, Gelukkig is die mens wat na my luister, om dag vir dag te waak aan my deure, by die syposte van my poorte die wag te hou, want hy wat my vind, het die lewe gevind en verkry een welbehaag van die Here. Tot daar ons skriftlesing. Moes Christus sy reeks briewe vir die kerk in Kanasie nou rarig so eindig, broers en susters, met hierdie baie skerp, streng brief aan die kerk in Laodicea. Dit is die skerpste brief van al 7. In die meeste gemeentes waar Christus ook moes waarsku, het hy toch eers altyd dinge genoem wat hom bly gemaak het. Mooi ding in die gemeente, behalwe dan in die brief van Sardes. Maar hoe skokkend die boodskap ook daar die mense sal bereik het, toe Christus geskryf het, ook al is daar baie mense wat denk, jy is een lewendige gemeente, jy is dood, het dit net by een constatering geblei, en daarna het ook die oproep gekom, jy moet wakker word, en jy moet jy laaste kragte wat daar nog is, versterk. Maar mens sal maar as gemeente te hore kry, dat jy Christus walg soos lauw warm water, en dat hy sê, ek sal julle uitspoeg. En die vraag mens, hoe kom nou juist hierdie brief as die laaste een, as die afsluiting van die reeks? Kon Christus, bijvoorbeeld nie die brief wat hy aan die kerk in Philadelphia geskryf het nie, wat hy aan Philadelphia geskryf het nie, daarvoor neem nie. U weet al, dis een brief met die ene bemoediging, vertroosting. Wel, ek hoef natuurlijk nie die Heere Jesus hier gaan staan en verdedig nie. En as jy hom liefhet, dan aanvaar jy van hom ook dinge wat jy dalk in jou onnooseleid anders sou gedoen het. Maar ek wil dieselfde tyd sê, broers en susters, moet hierdie brief wat so skokkend begin, wel in sy geheer lees. Voordat jy hierdie type vraag begin vra. Want is hierdie brief, die laaste brief, terselfde tyd ook nie die brief waarin Christus afsluit met die mees warme, soekende bewoordings nie. Meer as in al die ander briewe. Hy laat al die gemeentes vir wie hier die brief bestem is, nie net vir Laodicea nie, nog een keer voel wat gevare jou as gemeente bedreig in hierdie wêreld, in hierdie laaste tyd. Gevare waardeur ons om sommer kan kwytraak. Maar dan sê hy toch ook in hierdie brief, al maar wat ek lief het, bestraf ek en tuchtig ek. Die drijf achter al sy waarskuwings is steeds sy liefde vir ons. Kijk, as een vreemdeling jou teleerstel, dan haal jy skouers op. Maar as iemand vir wie jy verskriklik lief is, so maak, dan maak dit seer. En kan dit seer maak tot in die diepste van jou siel. Maar selfs as Christus dit moet doen, laat hy steeds nie sommer los nie. Dan bly sy liefde daar. Wat ons soek, dit is die hoofboodskap van hierdie laaste brief, en ek het dit in my eie woorde so saamgevat, Christus klop op die deur van 'n lou gemeente. En ons sal sien, sy walg hom, aangesien sy meen, sy kan ook wel sonder hom regkom. Tweedens, toch soek hy haar, aangesien hy nie sonder haar wil leef nie. Dit is 'n samenvatting van die brief. Christus klop op die deur van 'n lou gemeente. Sy walg hom, aangesien sy meen, sy kan ook wel sonder hom leef. En toch soek hy haar, aangesien hy nie sonder haar weer leef nie. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Dit is 'n baie bekende sinnetjie in die Bybel. Daar is ook kinderliedjies op geskrywe. Jare terug was daar 'n liedjie van Jan de Wet. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. En dis dit nie 'n prachtige beeld nie. Die Jesus wat aan die deur van ons lewe aanklop, want hy wil graag by ons kom bly. Maar ek weet nie of u dit al besef het tydens die skriflesing, maar in die brief is dit glad nie 'n mooie beeld nie. Dit is die omgekeerde wêreld. Staan Jesus buitekant, hy behoort toch binnen te wees. In die vorige brief van Philadelphia het hy laat weet, dat hy die sleutel van enigiets het, van elke deur, en dat hy vir sy klein kerk sommer deure kan oopmaak. Maar staan hy nou self voor 'n toe deur, dit voel soos, nou gryp ek terug op 'n ou stukkie geskiedenis in Europa, soos in die Midde-Ooste, soos die koning van Griekeland, of die Shah van Persië, wat deur hulle eie volk uit die land uit gejaag is. Maar dit is feitlik nog erger, want daar die mense het seker maar ook op 'n manier dit self veroorsaak. Maar dit voel ja, eintlik meer as 'n pa wat by die huis kom, hy kan nog wel door die hekke inkom, maar dan is al die deure is toe, en hy het nie die sleutel nie. En as hy dan die klokkie lei, en hy weet, my vrou is binnenkant, die kinders is binnenkant, is daar niemand wat moeite doen om die deure oop te maak nie. Hy roep door die venster, ek sê hier, maar sy vrou het nou nie tyd nie, want sy is agter die rekenaar besig. Die kinders is met hulle slimfoon besig. Ja, miskien moet ons dit self vergelyk met 'n getroude man wat by sy eie slaapkamerdeur moet gaan staan en aanklop. Wat gaan aan in daardie gemeente in Laodicea? Wel, Christus vat dit in vers 17 saam. Hy sê, julle meen, julle is ryk. Julle besit baie. Dat is nie een ding wat julle kort kom nie. Blijkbaar het die lidmate klap weggekry van die mentaliteit wat kenmerkend was vir hulle stad. Want uit buiten bybelse bronne weet ons dat Laodicea in daardie tyd een stad was vol mense wat harde werk gedoen het. Mense wat saam iets recht gekry het, iets opgebouw het en van hulle stad een welvarende stad gemaakt het. Wat van die burgers ryk was. Laodicea het bekend gestaan as een stad vol bankgebouwen. Ja, hulle was self so ryk daar, dat toe die stad in die jaar 60 deur 'n aardbewing vrywel heeltemal in puin gelee is, hulle baie gauw die hele stad kon herbou en hulle het nie staatsondersteuning daarvoor aanvaar nie, alhoewel die keiser dit aangebied het. Hulle het gesê, nee, ons het dit nie nodig nie, ons kom self reg. Die Christen in Laodicea het blijkbaar van hierdie welvaart saam geprofiteer. In hulle stad was daar ook nie soveel vijandskap teen die kerk soos in ander stede in Klein-Asië nie. Daar het jy nie dadelijk jou werk verloor as jy 'n Christen geword het nie. Daar het jy nie die gevaar geloop om in die tronk te beland van wie jou geloof in Jesus Christus nie, of selfs om lewendig verbrand te word. Ook hulle kon een welaf en ryk lewinkie lei. Wel, nou lees ons nergens in die Bybel dat 'n kind van God nie ryk mag wees nie. God het mos koning Salomo baie ryk gemaak. Ja, maar die Bybel waarsku wel dat rykdom een mens sommer hoogmoedig kan maak. Al jou skatte hier op aarde kan jou oë blind maak, sodat jy die belangrikste skat nie meer raak sien nie. Die skat in die hemel. En dit het blijkbaar gebeur daar by die lidmate van Laodicea. Christus haal in vers 17 die lidmate letterlik aan as hy sê, jy sê, ek is ryk, ek het alles wat my hartjie begeer, ek het niks meer nodig nie. Hoor jy die selfvoldaanheid, die selfingenomenheid, ek, mens hoor geen enkele verwondering oor Godse genade meer nie. Gaan besef meer dat elke nuwe dag en alles wat jy daarin ontvang, al is het maar ook maar onbesmeerde snij brood, dat dit 'n onverdiende geskenk van God is, genadebrood, die Christus verdien, dit sy onbeskryflike ellendige dood. Mense hoor geen dank meer hemel toe klink nie, maar jy sien die self ingenome mens nog maar net tevrede focus op sy skatte, sy rykdomme hier benede, hieronder. Luther, my broer en suster, dalk weet jy dit, het kort voor sy sterwe dit kortlik saamgevat hoe hy sy lewe en sy besig wees hier op aarde leer ervaar het. Hy het gesê, ons bly bedelaars. En so is dit. Ons staan bakhand voor God. Maar dit was glad nie die geval met ons broers en susters in Laodicea se gemeente nie. Juist nie. Kyk 'n bietjie wat het hulle van die lewe gemaak. Ja, hulle het wel kerk toe gekom, natuurlik. Hulle het gebid en gedank elke dag. Christen maak mos so. Nou ja, nie altyd nie, want jy weet het self, af en toe is die lewe so besig dat jy daar nie by uitkom nie. Want om vir elke nuwe week en vir elke weeksdag eers weer die lewe by Christus en by God te soek, ja, dit het hulle nie meer so gevoel nie. Hulle lewe was mos goed. Natuurlik het hulle geglo, jy leef van slegs genade. Maar hulle het blijkbaar gedink, hulle het van daardie genade mos groot voorraad ingeoes en in besit gehad. Van dat hulle gedoop is, kon hulle seker maar van daai groot voorraad nou lewe, dageliks voor en toe. En voel u dan, my broer en suster, dat Christus, as mens so denk, in wese, op buiten kan die deur van jou lewe staan. Want het hulle nou regtig nog nodig? Ja, hy het baie vir hulle gedoen, baie dankie hoor, maar nou is alles mos reg. Hoogstens is hy nog 'n levensversekering, wat hulle achter die hand hee, sê nou, dit loop toch een of ander dag skeef, as die beurs in die stort, of so iets. Dis die, dat Christus hier die lidmate lauw noem, nie warm en nie koud nie. En proe u die verontwaardiging, tot 3 keer toe, hoor ons om dit sê, hier is nie koud en nie warm nie, ek wens jy was koud of warm, maar omdat jy lauw is, nie koud en nie warm nie, maar lauw, sal ek jy uit my mond spoeg. As die liefde vir hom jou nie aan die brand steek nie, dan verkies hy eindelijk dat daar dan ook maar glad geen liefde vir hom is nie. Dat jy my liever koud en afwijsend teenoor hom staan. Ja, dit val u dalk effens vreemd op die ore. Gee Christus nie om dat mense vijandig teenoor hom staan nie? Ja, natuurlijk. Maar het gaat nou daarom dat hy sy gemeente in die wereld en daar in Laodicea soos 'n lampstaander, 'n kandelaar geplaas het. Sodat sy verlossende lig daar sou uitstraal. En as mense dan niks met daai lig en dus met sy kerk, ja met homself van doen wil leer nie, ja dit is erg, dit is verskriklik. Maar as sy kerk self daar die lig nie meer volop uitstraal nie, dat sy gemeente uit mense bestaan wat wel door die evangelie aangeraak, maar nie meer daardoor geraak is nie, dat die evangelie nie so door hulle heen gegaan is, dat hulle vuur en vlam vir Christus geword het nie. Dit is vir hom baie erger. Want wat aantrekkingskrag het so in gemeente? Hoe leer buitenstanders door so in gemeente om na Christus te kyk? Dit wel Christus. Soos jy een slik lauwwarme bier dadelijk weer uitspoeg. So is Christus geneig om hierdie gemeente maar uit te spoeg. En ek hoop u verstaan, as hy dit sê, dan moet die mens groot skrik. En al heeltemal, as hy homself, al dadelijk in die begin van hierdie brief, kom bekendstel het as die getrouwe en waarachtige, betrouwbare getuie. Dit is wat hy is. Hy is dit wat teenoor God en sy engele moet verklaar, nou en eendag in die laaste oordeel, hoe dit in ons lewe gelyk het, wat plek hy in ons lewe ingeneem het. Aan die kerk in Sardes het hy beloof, wat amper dood was, maar wat daarom wakker geskud is, het beloof, en as julle nou regtig julle kragte versterk, dan sal ek julle naam bely voor my vader en sy engele. Ek sal 'n positiewe getuienis gee. Maar wat 'n getuienis moet hy nou gee van die lidmate van Laodicea teenoor sy vader? Moet hy vir sy vader en vir die engele sê, daai mense moet nie praat nie. Daar die sogenaamde christene walg my. Hoe kom het ek nou vir vanavond, vir hierdie gemeente, hierdie tekst gekies, broers en susters? Wel, in elk geval nie, omdat ek die gevoel het, Pretoriase gemeente het al meer een Laodicea gemeente geword nie. Wie is ek om dit te kan sê? Ons ken mekaar uit die ver verlede, maar ek weet nie so baie van u nie. Nee, ek het hierdie gedeelte gekies, omdat enige gemeente altyd moet bly besef, jy kan sommer een Laodicea gemeente word. Hierdie brief is soos een spieël, wat enige gemeente en al die lidmate in die gemeente dwing, om weer een slagje na jouself te kyk, en te hoor, wat die gees van Christus, dier hierdie briewe, vir die gemeentes ook vandag sê. Ons kan nie daarby voorby kom, om ons self weer een slag af te vra, hoe sal Christus nou teen ons, ook teen my, Ferdinand by sit, aankyk, sou ons hom ook walg dalk, ek, sou hy ook ons, ook my, wou uitspoeg, want kom ons is eerlijk, ons is ook rijk, ek weet, die ene dit breer is die ander, nogtans, ons is nie arm nie, vergelyk dit met al die mense in plakkerskampe in ons land. Het is daar. As ons verjaar op een huweliksherdenking mag hee, dan weet ons dikwijls nie eers meer wat ons op ons wenslysie moet plaas nie. Ons het ons als. Wat moet jy nou vraag? Maar dit kan sommer ons geestelike lewe beïnvloed. Ons haal die nutste technische foefies dadelijk in ons huis, dan het ons koop. Het is makkelijk om die dinge te gebruik, maar skaf ons met diezelfde gemak ook een bybelkommentaar, nie een boek nie, maar die hele reeks, of een boek oor die kerkgeschiedenis aan. Ek het eindelijk nog nooit meer gemaakt dat die katkisant sy selfoon en dan een van die nutste modelle vergeet het om na die katkisasieklas saam te neem nie. Hy mag dit nie gebruik nie, maar moet dit afzet, maar hy het het saam. Maar hoe dikwijls vergeet hulle of een bybel, of een psalmboek, of die katkisasieboek self. Dit nog by die huisbrei leer, jammer dome nie. Ons kan saam lekker gesels oor ons werk, oor die vakanties, oor die nieuwe motor wat ons gekry het, die verbouwing aan ons huis, die probleme met ons pensioenvoorsiening, wat ons beter moet reël, daar die type van dinge. Maar wanneer vra ons pad langs vir mekaar, wat een rol speel Christus in jou lewe, ook in al daar die dinge, sluip dat ook, ook in ons, in my lewe, nie mate van selfsprekendheid in nie, waardoor ons, ja natuurlijk nog wel bid, maar smeek ons ook nog om genade, en natuurlijk ons sê dankie, maar is dit ook dikwijls nie een oppervlakkige danksegging? Nie, kom dit rechtig uit die grond van ons hart uit? En worstel ons nog met die vraag, hoe moet ek nou al die rijkdomme wat ek van die Heer ontvang het, verantwoord gebruik in hierdie tyd, in hierdie land, na die Heere toe verantwoord? En die uiters belangrike begrip genade kan ook vir ons sommer sy betekenis begin verloor. Dan meen ons, maar ons is mos een kind van God, ons is gedoop, en dan leef jy mos van genade, en ons het mos vergewing, die nagmaalviering, dit kan een mooi ritueel wees, maar kom daar ook partijmal tranen, omdat jy besef, wie is ek, dat ek hier mag sit, en dat die Heere ook vir my, met al my sonde sê, maar vergewing, versoening, ook vir al jou sondes, ook van laas week. Ek hoor lidmate partijmal sê, of hardop dink, is dit nou regtig nodig, dat ons nog altyd in ons erediensten ons skuld teen hoe die Heere moet belei? Ons het mos klaar vergewing. Voel jy, asof ons Godse genade klaar En dan zak het. Moet jij dit nou steeds vol schuldbesef afsmeer? Vrouw, ik voor jezelf, hoe heb ik nou die nachtmaalviering ervaar? En dan is het niet verkeerd, niet mijn broer en zuster, om jezelf weer ook die vraag te vragen, wat er plek het Christus nou precies in mijn leven? Waar staat hij? Staat hij steeds binnenkant? Of staat hij in wezen aan reeds buitenkant, die deur? Maar hoe verwonderlijk en beschamend is dit dan om hier die brief nogthans te lezen, dat Christus, alhoewel hij hemzelf uitgesluit voelt, dat hij niet pad ging niet. Hoe zeer gemaakt ook al, hij kon die deur, hoe heb gebreek, hoe heb geforceerd het, en woedend binnengebarst het. En dan zou ons niet geweten het waar naartoe te vluchten. Dan zou dit ook klaarpraat geweest zijn tussen hem en ons. Maar dit is niet wat hij doet, niet. Hij klopt nog maar weer een keer. Zoals een koopman, wat iets heeft om aan te bieden. Nee, dit zeg ik verkeerd, niet iets niet. Christus heeft alles om aan te bieden. Hij heeft hemzelf in het begin van die brief al bekendgesteld als die begin van die schepping van God. En ik heb dit voor u aangewijs, dit is een duidelijke verwijzing naar die Sprekenboek. Daar is het gegaan over iemand wat op een stadium mevrouw wijsheid genoemd is. Maar ons weet inmiddels zoveel van onze Heer Jezus Christus, dat ons ook zijn naam in daarin gedeelte sommer kan inlezen. Dit gaat er om. Die Heer het mij bereid heel aan die begin, nog voordat hij iets anders gedaan heeft. Ik was bij toen hij die hemelen bereid had, toen hij die fundamenten van die aarde vastgeleerd. Door mij regeer die konings, rijkdom en eer komt van mij af. Ik breng een land of een werelddeel tot bloei, maar ik kan ook sommige economische crisis laten gebeuren. Wat ik geef, is beter als die fijnste goud. En dit wat ik aanbied, is meer als die zuiverste zilver. Maar mijn broers en zusters, dan is dit toch rechtig die omgekeerde wereld, als hier die koopman met hier die aanbiedings bij ons deur moet staan en aanklop. In Spreuken 8 het ons gelezen, gelukkig is die mens, je kan hem maar geluk wensen, wat dag voor dag waak aan mij deuren. Dit is wat ons moet doen, ons moet aan zijn deur aanklop. Hij moet van ons opmaken. En zij schatten ideaal. Want wat heeft hij die koopman om aan te bieden? Kom, ons leest dit de slag als u die Bijbel nog op hebt in die omgekeerde volgorde. En dan beginnen we bij vers 18. Hij noemt drie dingen, maar ons begint bij die laatste ene keer. Hij heeft voor ons oog zelf, zodat ons weer kan zien. Ja, want kijk die in wat om aan die schatten, die rijkdom wat hij zelf hier op die aarde bij elkaar gemaakt heeft, vergaap, is in feite stokblind. En jij ziet niet meer dat jij daarmee voor God nog steeds met lege handen staat. Wel, laat Christus jouw oor dan daarvoor oopmaak, zodat die gezonde oor jou weer helpt om te ontdekken dat jij voor God feitelijk nakend staan, zonder ordentelijke kleren, om mee op zijn nieuwe aarde te kunnen leven. Maar dan, die tweede geschenk van Christus, kan hij voor jou nieuwe kleren geven hoor, zo wit, zo sneeuw, zonder één vuil kolkje of vlekje of krekel. Jij het gemeen, jij is rijk en wel af. Maar jij komt door Christus al hoe meer achter hoe armzalig en kaal gestroop jij is. En zo krijg je eerst een oog voor die werkelijke rijkdom, wat slechts Christus voor een mens kan bieden. In die vuur gelouterde goud. Die veilige belegging als inflatie en economische achteruitgang die waarde van al je andere bezittings aantast. Dit is onaantastbaar. Jy kry 'n skat in die hemel waar niemand kan bykom nie. Ook diefstal en inflasie kan dit nie aantas nie. Jy word ewig ryk. Koop dit by my, sê Christus. Aanhoudend. Nie een keer, nou het jy dit nie. Daagliks. Ja, hy sê, koop dit, maar dit is nie eers nodig om jou beursie of bankkaart te voorskyn te haal nie. Christus sê, ek bied dit vir niet aan. Ek het klaar daarvoor betaal, vir jou. Ek vra net dat jy my laat inkom. En nie om my na 'n halwe uurtjie weer buiten toe te stuur nie. Nee, want dit wat ek vir jou aanbied, dit lê ek nie in jou hande om vervolgens self weer te verdwyn nie. Nee, dit sit aan myself vas. Jy kan dit nie van my losmaak nie. En daarom wil ek inkom en saam met jou aan die etenstafel gaan sit. Ek saam met jou, jy saam met my. Soos ons dit mag ervaar vandag aan die nagmaaltafel. En wanneer Christus so praat, is hy lank al nie meer 'n koopman nie. Hy wil in ons lewe inkom om hom daar thuis te maak. Hy wil die hoofbewoner wees. Dit het eintlik al begin daarmee toe hy verduidelik het, almal wat ek lief het, bestraf ek. En tuchtig ek. Voel asseblief my liefde agter my verontwaardiging van die oomblik. Die Christus wat eers in sy verontwaardiging lus was om hierdie lidmate as lauw warm water uit te spoeg, soek hulle in liefde terug. En daarom is daar met eens agter vers 18 op vers 19 die sinnetjie, wees dan ywerig. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Pleks van daai selfvoldane ek soek Christus dat dit sal wees ek saam met hom. Hy, saam met my. Ja, saam. Saam eet. Want ons behoort mos saam. Saam woon daarom ook. En dan eendag saam ook op 'n troon. Soos God het mos bedoel het. Regeerders oor sy tamaai skepping. Om al die skatte daaruit te haal wat hy daarin geleerd, maar nie om onself daarmee te verryk nie, nie om self daarmee eer in te oes nie, maar om hom, ons goeie God en Vader, daarmee te verryk. Daar die eer het ons lang al verspeel, gemeente, ons verdien geen troon meer nie. Nee, maar Christus het dit vir ons terugverdien, deur ons sondes te oorwin. En as ons nou ook ons sondes oorwin, deur vir hom die sentrale plek in ons lewe te gee, dan word ons woning eendag 'n paleis, saam met Christus. Met hierdie belofte eindig hierdie reeks briewe. Eindig goed, alles goed. Voel dit vir die dalk onvoorstelbaar, ons saam op 'n troon met Christus, ons lewe 'n paleis, wel, u weet mos, wie dit vir ons beloof. Kyk nog 'n slagie in die naam waarmee Christus homself aan die begin van hierdie brief noem. Dit sê Amen. U weet mos wat daai naam beteken? Dis die waarheid. Baie beslis. Wel, dan sê ons nou ook, op dit wat Christus ons in hierdie brief en in die ander ses voorgehou het. Amen.